De vorige keer zijn wij uit Genesis terechtgekomen in Hebreeën. En we hebben ons daar tamelijk uitgebreid mee bezig gehouden met die Hebreeënbrief. Maar ik heb niet de vrijmoedigheid, want zo heet dat. Ik heb niet de vrijmoedigheid om over te gaan naar een ander Bijbelboek. Dat houden we voor de volgende keer. Want we hebben eigenlijk helemaal niks gezegd over een van de belangrijkste delen en aspecten van deze Hebreeënbrief. Namelijk dat ons daarin wordt voorgesteld de Heer Jezus Christus. Dat is trouwens niks bijzonders, moet ik meteen zeggen. Want we hebben eerder al vastgesteld dat dat nu eenmaal kenmerkend is voor heel de Bijbel. En van het Nieuwe Testament in het bijzonder. En daarna van de Hebreeënbrief nog bijzonderder. Het is eigenlijk een hoogtepunt uit de schriften. Maar het bijzondere is dat ons in de Hebreeënbrief de Heer Jezus wordt voorgesteld onder de titel Hoge Priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is wel bijzonder, omdat die term, de uitdrukking zelf, en de gedachtegang zelf trouwens ook, verder nergens in de schrift voorkomt, behalve dan in Psalm 110, en dat is nog maar één regeltje. Meer ook niet, hè. Psalm 110, waarin immers gezegd wordt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt dan gezegd tot de zoon, dan wel de Heer van David. En dat is uiteraard de Messias, maar ook dat worden sommigen natuurlijk in twijfel getrokken. Hoe dat ook zij, wij vinden in de Hebreeënbrief de Heer voorgesteld als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar wordt ontzaglijk veel over gezegd. Ik denk, ik maak even een lijstje wat er allemaal over gezegd wordt, maar dat is helaas een lange lijst geworden. Dus ik zit er een beetje mee wat ik er nou mee moet. Maar ik zal toch proberen u mee te nemen door de Hebreeënbrief heen, zo goed als zo kwaad als dat gaat. En in de hoop dat u die brief min of meer kent. Ik wil u graag meenemen daarheen om te zien wat daar zoal over deze hoge priester gezegd wordt. En dat is onder andere dan interessant, niet alleen omdat het spreekt over onze heiland zelf, maar bovendien ook omdat de dingen die van hem gezegd worden elders ook in de schrift staan. En met name dan in de andere nieuwtestamentische boeken en de brieven van Paulus in het bijzonder. En daaruit mogen dan bovendien blijken dat het idee van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek niet alleen is voorbehouden aan de Hebreeënbrief. Maar dat slechts de betiteling, de uitdrukking zal ik maar zeggen, in de Hebreeënbrief gebruikt wordt. Maar dat de gedachte zelf gewoon elders in de Nieuwtestamentische boeken en eigenlijk ook in de Oude gewoon gevonden wordt. Er is dus niks bijzonders aan. En dat zeg ik weer met zoveel nadruk vanwege dat er zoveel zijn die de Hebreeënbrief aan de kant schuiven als zijnde niet voor ons. Meteen en als zijnde niet van toepassing op onze tegenwoordige bedeling. Dat is de grootste dwaasheid die ik ken trouwens, onder ons gezegd dan even, zonder dat ik iemand daarmee wil beledigen uiteraard. Maar dat is nou eenmaal zo. Het blijkt namelijk, dat heb ik vorige keer trouwens uitgebreid laten zien, het blijkt namelijk dat de Hebreeënbrief juist in het bijzonder spreekt over de Heer sinds zijn opstanding en hemelvaart, sinds zijn verheerlijking, dat staat al in de eerste verse. En juist in het bijzonder in afwachting van zijn wederkomst, want dat staat aan het eind van hoofdstuk 9. Trouwens dat niet alleen, want in hoofdstuk 13 blijkt het ook, daar staat dat Christus smaadheid draagt, nog steeds, en dat hij buiten de legerplaats is. En u begrijpt toch zelf ook wel dat dat nooit de beschrijving kan zijn van de wederkomst van Christus. Dat hij buiten de legerplaats is. Integendeel, dat is nu zo, maar in de toekomst zal hij binnen de legerplaats verschijnen, in ieder geval ook letterlijk binnen Jeruzalem. Hij zal zich zichtbaar manifesteren aan Israël en aan de volkeren, zodat het onmogelijk wordt om deze Hebreeënbrief juist in het bijzonder toe te passen op een bedeling na de onze. Je kan er geen kant mee op. Maar wat ik u wil laten zien is wat er zoal over Christus gezegd wordt. Ik heb er zelf een lijst van gemaakt, misschien is dat voor u ook interessant. Alleen, zoals gezegd, het is helaas een wat lange lijst geworden, maar nou ja, des te beter natuurlijk. Hè? Maar we hebben dus wat haast. Dus begin gewoon voorin in Hebreeën 1. En ik neem er even aan dat we in ieder geval weten dat de Heer hier ons voorgesteld wordt als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar daar staat er, God, vers 1, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En er zijn er al twee dingen gezegd van Christus. In de eerste plaats namelijk dat door hem gesproken wordt. Of dat God spreekt door hem, dan wel in hem. Betekent gewoon dat deze brief gewoon net zo begint eigenlijk als het Johannes-evangelie, waar Christus beschreven wordt als het woord Gods. dat overigens vlees is geworden, onder ons heeft gewoond, maar die niettemin verheerlijkt is geworden, want dat was Johannes 1 vers 14. Hè? In het begin was het woord, dat is vers 1 van Johannes 1, en dan vers 14 meteen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader, vol van wet. Nee dus, hè? Vol van genade en waarheid. Ware genade, dat is de beschrijving van het nieuwe verbond. En aangezien dat tot stand kwam via de opstanding van Christus, betekent het ook gewoon dat die heerlijkheid van Christus die aanschouwd werd, de heerlijkheid was van de Heer sinds zijn opstanding. En mocht dat nog niet duidelijk zijn, dan neemt u niet Johannes 1, maar 1 Johannes 1. En daar staat het ook uitgebreid. Hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij getast hebben, gezien hebben van het woord. Van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. Wat dan? De opgewekte Christus uiteraard. Opdat gij blijdschap zult hebben en zult wandelen in gemeenschap met hem. En opdat gij gereinigd zult worden door het leven van deze levende Christus. Waarna er staat in 1 Johannes 1. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. En dat is precies wat de Hebreeënbrief ook zegt. Namelijk dat de levende Christus, ik doe het maar snel hè, dat de levende Christus, het bloed van Christus, dat de levende Christus ons inderdaad reinigt van alle zonden, want dat is het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De term staat daar niet, nog in het Johannes Evangelie, nog in de Johannesbrieven, maar de gedachte staat er wel degelijk. En daar hebben we het de volgende keer wel over, want de volgende keer hoop ik dan toch bezig te houden met het Johannes Evangelie, want het sluit perfect aan bij de Hebreeënbrieven. Het gaat over dezelfde dingen, zonder dat er ooit de Melchizedek of zijn hoge priesterschap maar genoemd wordt. Maar het wordt wel beschreven, daar gaat het maar om. Goed, Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat wil zeggen, God spreekt door die Zoon. En ik zeg dan maar meteen, God spreekt door die hoge priester. De eenvoudige gedachte is, en ik zeg het snel, hè, na alles wat we al besproken hebben. De eenvoudige gedachte is dat Christus namelijk gezeten is op de troon der genade in de hemel zelf, waarvan de Ark des Verbonds een uitbeelding was. En met betrekking tot de Ark des Verbonds werd gezegd dat de Heer tot Israël zou spreken vanaf het verzoendeksel van tussen de cherubim. Maar dat is dus overdrachtelijk van de troon der genade. En daar is Christus nu gezeten. En zoals de Heer beloofd had te zullen spreken van tussen de cherubim tot het volk, zo spreekt de Heer nu vanaf de troon der genade in de hemel. En als we hem willen horen spreken, zijn woord willen horen, dan zullen wij tot hem moeten naderen. Dat kan ook. Want de Heer is gezeten op die troon der genade. Maar de hoge priester onderweg naar die troon sprenkelde het bloed op de grond. Zodat men de weg zou kunnen volgen, zou men kunnen zien hoe de weg gaat. Men volgt de weg van het bloed. Men volgt de verse en levende weg. En die weg die leidt tot op het verzoendeksel. En zo vindt men de Heer. Kortom, die oudtestamentische typologie sluit aan bij de tegenwoordige positie van Christus nu. In de hemel, aan de rechterhand Gods, uiteraard, als degene die spreekt. En het evangelie is dan ook niks anders dan het woord van Christus. Het evangelie heet trouwens ook het evangelie van Christus. Niet alleen omdat het evangelie over hem gaat, maar hij is nou eenmaal die blijde boodschap. En daarmee wordt er gewoon wat sterker gezegd. Zo staat er in de schrift aan de ene kant dat het evangelie gepredikt werd. Aan de andere kant staat er gewoon en hij predikte hem. Christus. En ze zagen niets anders dan Jezus alleen. Hè? Op de berg der verheerlijking. Dus het was toch Christus. Ja, natuurlijk. Ja, de verheerlijkte Christus. Dat kan niet missen. Goed, maar laat ik verder gaan. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Het wordt trouwens bevestigd in hoofdstuk 2. Want daar staat in vers 2, want indien het woord door de engelen gesproken in het verleden veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen, indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding van dat woord en alle ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij geen acht geven op het woord van die Zoon? Nou ja, zo staat het er natuurlijk niet letterlijk. Er staat, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Maar je moet natuurlijk deze twee versen vergelijken met vers 1 van Hebreeën 1. En dan is het duidelijk, als men het woord van de profeten, dat veel malen op velerlei wijze kwam. Als men dat ongehoorzaam was, kwam daar een oordeel over. Wel, in deze laatste dagen spreekt God door maar één, namelijk de Zoon. En dus, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op deze grote zaligheid geen acht geven? En het heet natuurlijk grote zaligheid, omdat het meer is dan de aangekondigde zaligheid als zodanig. Want, en dan kom ik weer bij, ik hoop, het langzamerhand bekende thema. De zaligheid bestond weliswaar uit eeuwig leven, maar vervolgens bestond uit een eeuwig koninkrijk, een onvergankelijk leven op de aarde. Op aarde. Uiteindelijk een nieuwe aarde, maar niettemin op aarde. De grote zaligheid bestaat hierin dat men eeuwig leven ontvangt, niet in verband met aarde, maar in verband met de hemel. De hemelse bestemming en erfenis voor de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven uit Hebreeën 12. Dat heet dus de grote zaligheid. Samenhangend met het betere vaderland, want het vaderland is Canaan en in het brede verband is de nieuwe aarde, maar het betere vaderland is de hemel zelf. Etcetera. Goed, nou terug naar vers 1, waar dan staat dat door deze hoge priester, want zo was hij straks genoemd, dat door deze hoge priester gesproken wordt, zijn woord zou men moeten horen. Dat kan al niet missen, want de belangrijkste functie van de priester was niet het volbrengen van allerlei rituelen in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar de belangrijkste verantwoordelijkheid van de priester was het onderwijs geven in het woord van God en in verband daarmee trouwens ook gewoon de rechtspraak. Nee, het hanteren van de wet. En de wet is weer het woord van God. Dus een priester werd geacht een lerende priester te zijn. En Israël als koninklijk priesterdom, dan wordt priesterlijk koninkrijk, wordt er ook geacht het woord Gods te brengen aan, het onderwijzen aan de volkeren. Dat is tot op heden niet gebeurd, maar dat komt omdat het zelf zonder kennis, zonder woord Gods was. Men geloofde er zelf niet in. Wat dat betreft is Wiersinga niet de eerste. Niet de krant gelezen. Oh, nou goed, dat kan ik ook niet helpen. Daar hebben we het nog wel eens over, hè? Nee, men had het woord God ontvangen, maar men ontkende het gewoon. Men geloofde er niet in. En men leerde het volk wat anders. Nou. Maar hoe dat ook zij, de taak van de priester is het woord Gods te prediken. Alle priesters, de verantwoordelijkheid over de priesters berust bij de hoge priester. En de hoge priester van het nieuwe verbond is dus degene die verantwoordelijk is voor het brengen van het woord van God. Dat kan niet anders, hij is het woord van God, dus dat kan dus helemaal niet missen. Maar inderdaad is het zo, God heeft door die Zoon, door Christus inderdaad, door die hoge priester tot ons gesproken. Dat is nu nog de boodschap die van God komt en die via Christus komt, is dan in de eerste plaats, zoals Romeinen 1 het zegt, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar dat staat in de Hebreeënbrief ook nog wel een paar keer. Maar bovendien kan het alleen maar prediking van genade zijn, want degene die dat woord brengt en die dat woord is, is gezeten op de troon der genade. En hij is vol van genade en waarheid, in tegenstelling tot Mozes, Johannes 1, die vol was van de wet. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, staat daar. In verband met die Zoon wiens heerlijkheid wij aanschouwd hebben enzovoorts. Dus als dat woord Gods komt, in verband met die grote zaligheid, kan het alleen maar zijn prediking van de genade. Vandaar dat de Hebreeënbrief ongeveer eindigt met te zeggen, zie toe dat niemand verachteren van die genade. Want daar gaat het juist om. Genade zou gepredikt moeten worden. Goed, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door die hoge priester, maar dat staat er niet, er staat door de Zoon, zodat meteen gezegd is dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek niemand anders is dan de Zoon van God. Staat in hoofdstuk 7 ook trouwens, hoor. Maar staat hier ook. Dat is de Zoon, God, Zoon zelf. Van Melchizedek staat dan ook dat hij via de beschrijving of het gebrek daaraan in Genesis 14 de Zoon van God gelijk geworden is en dat hij dus priester blijft tot in eeuwigheid. Maar dat klopt, Melchizedek is namelijk de Zoon van God. Maar daar hebben we het vorige keer ook al even over gehad, geloof ik. Goed, gaan we weer verder. Dus, God heeft door hem gesproken, of spreekt door hem. Hij is Gods Zoon, en dan staat er meteen in vers 2, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, eigenlijk van het heelal. En dat betekent dus dat de hoge priester, Melchizedek, misschien zeg ik in de loop van de avond gewoon Melchizedek, bedoelde toch Christus mee, hè? Dat Melchizedek erfgenaam is van het heelal. Want dat staat hier. En dus niet alleen priester, maar ook inderdaad koning. Dat kan je missen. Hij is erfgenaam van het heelal. En dan staat er door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Dat is een beetje een misverstand. Ik prefereer de vertaling met door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Want er staat niet kosmos, maar er staat aion. Ik meen zelfs het meervoud. Al is daar de discussie nog nooit over gesloten. Maar dat maakt verder niks uit. Het gaat erom dat niet alleen het heelal aan hem onderworpen is. In de eerste helft van vers 2. En dat is eigenlijk de kosmos. Al staat het woord daar niet. Hè, maar het heelal is aan hem onderworpen. Maar vervolgens staat er dat ook de eeuwen aan hem onderworpen zijn. Die zijn namelijk door hem gemaakt. En dat houdt wel degelijk verband met, laten we zeggen, de ontwikkeling van de heilsgeschiedenis. De eeuwen. Verschillende tijdperken, of wat je daar maar onder verstaat. Later wordt het in Hebreeën 11 wat nader uitgelegd, die kwestie van die eeuwen. Want daar staat dat die eeuwen niet tot stand zijn gekomen uit dingen die gezien worden. Maar uit onzienlijke dingen, dat betekent dat God zelf ze gemaakt heeft. En voor zover er onderscheid bestaat tussen verschillende eeuwen in de geschiedenis, is het toch zo dat die eeuwen tot stand gebracht zijn door de Heer Jezus Christus. En dus door de middelaar van het nieuwe verbond. En het belangrijkste onderscheid wat we zouden maken is het onderscheid tussen de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En de overgang daarvan is in werking getreden door de dood en opstanding van Christus. Want door de dood van de Heer Jezus werd een einde gemaakt officieel. Nog niet definitief en de facto, maar wel de jure. Hè, werd officieel een einde gemaakt aan de tegenwoordige boze eeuw. Al duurde het dan daarna 2000 jaar en nog iets meer. 2033. Precies. Voordat de tegenwoordige eeuw definitief voorbij is en Satan gebonden is enzovoorts. Maar neem niet weg dat daar officieel een begin gemaakt werd aan het einde van de tegenwoordige boze eeuw. En dat tegelijkertijd een begin gemaakt werd aan de toekomende eeuw, want die is al lang begonnen. En die twee eeuwen overlappen elkaar. En daar gaat het maar om. De eeuwen zijn door hem gemaakt. Dat is maar het belangrijkste voorbeeld, want er zijn er nog een paar meer, maar die spelen ook in Hebreeën niet zo'n geweldige rol. Zodat de zienlijke wereld als zodanig het heelal aan hem onderworpen is, maar hij heeft ook inderdaad de eeuwen, dus de geschiedenis van de wereld, feitelijk gemaakt en heeft die gecontroleerd. Dat is wat hier in vers 2 gezegd wordt en alles uiteraard toegeschreven aan dezelfde, namelijk degene die later hier genoemd wordt, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarna vers 3 zegt dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, punt 1, het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. We hebben ook daar vorige keer al wat bij stilgestaan, dus dat is nou niet uitgebreid. Hè? Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Punt 2, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, wat strikt genomen hetzelfde is, want het wezen van God is heerlijkheid, namelijk licht. En als hij daar het uitgedrukte beeld van is, dan is hij dus het afschijnsel van dat licht. Dus gewoon hetzelfde. Heb u dat zo snel? Want zet uw bandje even terug dan. Hè? Dat is altijd een hele goede manier. En verder staat er, hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. En dat lees ik altijd ook als de derde parallel in dit vers. Dat hoeft niet per se, maar het lijkt me voor de hand te liggen. En dan betekent het dat de Heer Jezus Christus alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Het woord namelijk Gods kracht. Want daar komt het op neer. En dat valt niet te ontkennen dat dat zo is. Hij is het woord van God. Hij draagt dus alle dingen. En dat woord is de kracht Gods. En dat lees ik er ook in. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij draagt alle dingen door het woord, namelijk door Gods kracht. Of hij draagt alle dingen door Gods woord, namelijk Gods kracht. En God die kracht is, God die woord is, drukt zijn kracht en zijn woord, en dat is eigenlijk hetzelfde, uit in de Heer Jezus Christus. Vandaar dat het evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid. Leuk is dat we nou tegelijkertijd verwijzen naar Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Niettemin het woord was God en het is vlees geworden. Het is gekomen. En we tegelijkertijd verwijzen we ook naar Romeinen 1. Namelijk, het evangelie van Christus, dat is ook woord, hè. Het evangelie van Christus is kracht Gods. Tot zaligheid. Dus woord en kracht is synoniem. Woord is nou eenmaal kracht, dat kan niet missen. Dat is altijd al zo. Maar het woord God zeker, het woord God is namelijk kracht Gods tot zaligheid voor ieder die het woord gelooft. Dat is wat Romeinen 1 zegt, zodat je Johannes 1, Romeinen 1 en Hebreeën 1 nu al naast elkaar hebt liggen. Het gaat over precies dezelfde dingen. Hij draagt alle dingen door het woord zijn en kracht. Die uitdrukking zou je trouwens ook kunnen leggen naast Johannes 1 vers 2 ongeveer, of is het vers 3 inmiddels, dat weet ik niet. Waar staat in het begin was het woord, en zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Dus door hem is het tot stand gebracht. En ik kan het ook leggen naast Colossense. Ik geloof trouwens dat het ook Colossense 1 is, maar dat weet ik niet zeker. Waar staat dat alle dingen bestaan tezamen door hem. Door degene namelijk, door de zoon die gezeten is in de rechterhand Gods. Is dat zo? Is dat Colossense 1? Ja, in dat verband staat dat, ja. Nou, dat is een citaat trouwens uit Romeinen 11. Hè? Maar goed, ik heb hier Colossense 1, waar staat aan het eind van vers 16. Inderdaad, Colossense 1, klopt ja, waar staat aan het eind van vers 16. Of in vers 16 staat gewoon, dan door hem zijn alle dingen geschapen. Nou, Johannes 1 zegt, was door het woord, dus dat kan niet missen, dat is zo dus. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel op de aarde zijn, die zienlijk, die onzienlijk zijn, het zijn troon, het zijn heerschappij, het zijn overheid, zijn machten. Alle dingen. Het heelal betekent dat gewoon hoor. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor in de zin van hoger dan alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen. Eigenlijk gewoon alle dingen staan samen. Blijven bij elkaar, zijn één geheel. Het heelal dus. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Of gewoon het heelal staat als één geheel samen door hem. En dat is hetzelfde als, hij draagt alle dingen door het woord, namelijk Gods kracht. Of, hij draagt alle dingen door Gods woord, namelijk Gods kracht. Precies dezelfde gedachte. En inderdaad, Romeinen 1 besluit ongeveer met te zeggen, want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is de oorsprong, hij is het doel, maar ook degene die de schepping leidt van de oorsprong naar het doel. Dus uit hem, door hem, tot hem. Je zou bijna zeggen, Christus is gisteren, heden, tot in eeuwigheid, dezelfde. Dat is weer Hebreeën 13. Leuk, hè? Nou goed. Ik zal proberen zo dicht mogelijk bij Hebreeën te blijven. Dus drie zinnetjes. Die hoge priester is dus het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij draagt alle dingen door Gods woord, namelijk door Gods kracht. En je zou er meteen bij moeten zeggen, maar het staat hier niet. We zouden meteen bij moeten zeggen, hij is het beeld Gods. Nee, staat in Colossense. Maar ik bedoelde niet naar Colossense te verwijzen, maar naar waar wij vandaan kwamen oorspronkelijk, naar Genesis. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En ik zeg altijd tegenwoordig, noem er eens één die Gods beeld en Gods gelijkenis is. En anders zeg ik, noem eens de eerste die Gods beeld en gelijkenis is. En dat was niet Adam, maar dat is Adam. De laatste wel te verstaan. Ja, de tweede Adam. Uitdrukkelijk. Er zijn allerlei theorieën over gemaakt om maar te kunnen vasthouden aan de gedachte dat de mens beelddrager Gods is, maar dat is een misverstand. Christus is beelddrager Gods. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En dat zijn uitdrukkingen uit Hebreeën, Colossense en 2 Korinthe, en natuurlijk uit Johannes Evangelie eigenlijk, maar het zijn uitdrukkingen die geen enkele betekenis zou hebben als de vele duizenden, misschien wel miljoenen mensen die geleefd hebben voor Jezus van Nazareth ook al beelddragers Gods waren. Hoezo is Christus beelddrager Gods dan? Betekent niks. Is iedereen toch? Nee, dat is nou net niet iedereen. Hij is de eerste die dat is. En hij zal de eerstgeborene zijn onder vele broederen, maar dan ben ik alweer in Hebreeën 2. En hij zou vele zonen Gods tot heerlijkheid leiden. Dat is ook Hebreeën 2 trouwens. Enzovoorts. En Romeinen 8. Niet te vergeten. Nee, Christus is de eerste mens die beelddrager Gods is. En wij die beelddragers van Christus zijn, worden dus inderdaad na datzelfde beeld in gedaante veranderd, maar dat was weer 2 Korinthe 3. Precies dezelfde gedachte. Wij worden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig, maar Gods Zoon is het beeld Gods. Gelijkvormig. Zo gaat het. En als dus in een Genesis staat, laat ons mensen maken naar Gods beeld en Gods gelijkenis, dan wordt er dus eigenlijk gesproken niet over de oude schepping, maar over de nieuwe. Dat voor sommigen een schok. Maar dat is nou eenmaal zo. Want wie is de mens dat gij zijne gedenkt? En wie is de zoon van Adam dat gij hem bezoekt en die weinig minder gemaakt is dan de engelen en die niet meer met eer en heerlijkheid gekroond is en gesteld is over het werk van Gods handen, Psalm 8. Nou, Hebreeën 2, ik loop dus weer vooruit, Hebreeën 2 zegt, dat is Christus. Dat is die mens. En over hem werd gesproken en de eerste Adam is een fase onderweg naar de verschijning van de definitieve, de echte, namelijk de tweede, dan wel laatste Adam. Als je dat doorhebt, dan begrijp je ineens een heel stuk meer van het Nieuwe Testament, met name van Hebreeën en van het Johannes Evangelie natuurlijk, en de Korinthebrieven. Colossense. Nou goed, ik blijf hier maar bij. Over die hoge priester dus, nogmaals, hij is beelddrager Gods, maar dat staat er dus 3 keer, want als hij alle dingen draagt door het woord Gods en door de kracht Gods, dan betekent het ook dat hij de uitdrukking, uitwerking is van Gods wezen. Dat is misschien wat moeilijk te begrijpen, moeilijker dan de eerste 2 zinnen, maar dat is nou net het punt, hè? Je krijgt de eerste 2 zinnen als inleiding, dat is de moeilijkste. Maar hij is de openbaring, de veruiterlijking van het woord Gods. Het woord Gods dat ook daadwerkelijk vlees, boodschap betekent dat letterlijk, werd. He? Want vlees is bazaar in het Hebreeuws en bazaar betekent gewoon evangelie, blijde boodschap betekent dat. Goed, nou, ga ik niet verder op in, anders kom ik helemaal niet door. Vervolgens staat er van deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek dat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. Door zichzelf staat er niet in de, of hoort er niet te staan in dit vers, maar het maakt verder niks uit. Die hoge priester is degene die de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft. Houd dat vast, want niettemin staat er later in dezelfde Hebreeënbrief dat hij ons reinigt. En dat hij verzoening doet voor de zonden des volks eventueel, maar hier staat dat het al gebeurd is. Hij heeft het teweeggebracht, betekent dat het gebeurd is en dat het resultaat nog steeds, heden ook, van toepassing is. Daarop staat het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. Hè? Hij heeft, dat is tegenwoordige tijd, teweeggebracht, voltooid deelwoord. Dus wat nu inderdaad in werking is, tot stand gekomen is, is in het verleden al voltooid, is de gedachte. Namelijk, hij heeft verlossing of hij heeft reinigmaking van onze zonde teweeggebracht. In het verleden. En daarna staat er dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoge. Eigenlijk, nee, in het hoogste. Want het gaat niet zozeer om dat hij in de hemel is, waar het ook wezen mag, maar het gaat nog meer in deze uitdrukking om dat hij gezeten is in het hoogste, dat hij de hoogste plaats inneemt. En de toevoeging van het woord hemelen is weliswaar niet theologisch gezien niet onjuist, maar het is natuurlijk met opzet weggelaten, de vertalers voegen het dan weer in, maar het is natuurlijk met opzet weggelaten omdat de nadruk hier niet ligt op hemel, maar op het hoogste. En mocht u dat ontgaan, dan staat het er nog een keer, want er staat, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit. Nou ja, dat is het hoogste uiteraard. En later staat het in de Efezebrief, ver boven alle engelen. Dat staat hier ook natuurlijk, hè. Zo voortreffelijker geworden dan de engelen. En dat is weer het volgende punt. Het leuke is, ik verwijs even naar Efeze, zodat u maar ziet dat we daar dezelfde gedachtegang volgen, hè. God heeft zijn kracht gemanifesteerd. De werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand ver boven, zeg maar gewoon alle engelen, en hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Staat er. En de helft van de uitdrukking is daar weggelaten, want hoofd is rosh of resh, en wat er in het Hebreeuws achtergekund had zou geweest zijn kohen. Resh of rosh kohen. Dat betekent namelijk gewoon hoofdpriester, of vertaald met hoge priester. Daar in Efeze staat alleen, hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd. Maar dat had net zo goed kunnen zijn, hij is aan de gemeente gegeven tot hoge priester. tot hoofdpriester. Dus ook hoofd. Toch, de eerste, de hoogste. Dat betekent het woord hoofd immers. Nou goed. Waar waren wij? Hij heeft de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht. En dan, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste. En ik hou het er maar op dat het betekent, hij heeft de allerhoogste plaats die er is. Er staat natuurlijk nog veel meer. Want er staat tegelijkertijd dat hij in de rechterhand Gods is. En dat betekent dat hij God is. En bovendien staat er dat hij is gezeten. En dat bevestigt weer dat hij inderdaad de reinigmaking onze zonde reeds teweeg gebracht heeft. Hoe heet dat? Voltooid tegenwoordige tijd, geloof ik, hè? Toch? Dat was lang geleden dat ik op school was. Daar heb ik niet zo goed opgelet. Maar dat wist u al. Maar voltooid tegenwoordigheid wil zeggen, het is al gebeurd, maar de uitwerking is er nog steeds. Het is al gebeurd, want hij is gezeten. En dat is niet een misverstand, want later in Hebreeën wordt er uitdrukkelijk op ingegaan. Hebreeën 4, is het 4? Ja, Hebreeën 4, waar dat inderdaad staat, hè, dat hij zijn rust is ingegaan, dat hij gezeten is. Staat er trouwens daarna nog een paar keer, maar ik kom het waarschijnlijk onderweg wel tegen. Dus ik noem het verder maar niet. Hij is de rust ingegaan, het is al gebeurd namelijk. Ja. Nou goed, gaan we weer verder. Vers 4, maar die had ik ook al genoemd. Hij is hoger dan de engelen geworden. Nou ja, dat staat dus ook nog een paar plaatsen in het Nieuwe Testament. En dat was als understatement bedoeld. Dat staat namelijk op zeer vele plaatsen. Gezet ver boven de engelen. Ik denk aan Efeze heb ik net genoemd. Ik denk ook aan Colossens. Zij heeft namelijk de overheden de macht in het openbaar tentoongesteld. En over hen getriomfeerd. Dat is dezelfde gedachte. Nou goed, verder gaat de rest van het hoofdstuk daarover. Dat hij hoger is dan de engelen. En bovendien staat er nog dat hij uitnemender naam, dat betekent ook hoger, een uitnemender naam boven de engelen heeft geërfd. En een erfenis krijgt men altijd na de dood. Moet iemand gestorven zijn eerst. En dat staat hier dus ook eigenlijk. Want er gaat ook de Hebreeënbrief verder over. De hoge positie boven de engelen van de Heer Jezus Christus heeft hij geërfd. Had hij die dan niet? Jawel, heel lang geleden, maar die is hij kwijtgeraakt toen hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld werd. Weer Psalm 8 en weer Hebreeën 2 dus, hè. Hij is voor een kleine tijd, en hoe staat het ook weer? Hij is een weinig gesteld beneden de engelen. Ik zoek even waar het precies staat. Ja, in vers 7 van Hebreeën 2. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Inderdaad, uit Psalm 8, vers 5 of vers 6 of daar in de buurt. En dat hij nu niettemin een naam heeft, een reputatie, een titel eigenlijk, hoger dan de engelen, is vanwege zijn opstanding uit de dood en vanwege de erfenis die hij toen ontving. Want hij is immers de zoon van God, de erfgenaam van God, en erft dus inderdaad een naam of een titel boven de engelen. Waarna de rest van het hoofdstuk uiteenzet hoe die dingen in het Oude Testament wel degelijk al werden aangekondigd. Dat neemt inderdaad de hele rest van het hoofdstuk. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 2, vers 7. Daar ben ik bij die uitdrukking. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Dat wil zeggen, gij hebt hem mens gemaakt. Dat is ook de strekking van Psalm 8. Want dan gaat er om de vraag, wie is die mens, wie is die zoon des mensen? En dan staat er, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, maar de nadruk in de zin ligt kennelijk op een weinig. Gij hebt hem een weinig, letterlijk, gij hebt hem dus voor korte tijd, want daar gaat het om, een weinig tijd, gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Nou, minder dan de engelen kom je terecht bij de mensen, dat stond er al. Wie is die mens, wie is die zoon des mensen? Dan staat er, nou dat is hij maar voor korte tijd. Hij is maar voor korte tijd als mens beneden de engelen gesteld. Dat is Filippenzen trouwens. Ik zeg het maar even tussendoor, hè, dat het ook ergens anders staat. Filippenzen, hè. Hij heeft zichzelf ontledigd. Dus de gestalte van de dienstknecht aangenomen is de mensen gelijk geworden. En gehoorzaam geworden, gelovig geworden. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Ik zou bijna Filippenzen nog vergeten hebben, zeg. Maar inderdaad, hè, daar staat het ook. Je ziet dat vanzelf de nadruk komt te liggen naast Hebreeën op Efeze, Filippenzen, Colossense, de gevangenisbrieven van de apostel Paulus, die volgens de, wat ik vorige keer genoemd heb, de drie brievenbroeders inderdaad specifiek gemeentelijke waarheid bevat. Maar als je Hebreeën leest, kom je vanzelf bij Efeze, Filippenzen, Colossense in de eerste plaats terecht. Van de brieven althans, en wat de evangelie betreft bij Johannes. Maar goed, dat even terzijde. Hebreeën 2 vers 7. Die hoge priester naar de ordening van Melchizedek is dus voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Dat wil zeggen, hij is mens. Sterker nog, hij werd mens. Hij is nog steeds mens, want dan is hij gebleven. Hij is opgestaan uit de dood. Maar dat was de mens die opstond uit de dood. Maar hij is dus inderdaad mens. En daarna staat er, hij is met heerlijkheid en eer gekroond door God zelf. Zodat hij heerlijkheid en eer en zeg maar een kroon en dus koninkrijk heeft ontvangen. Op dat koninkrijk ligt weliswaar in de Hebreeënbrief helemaal geen nadruk. Sterker nog, valt op zelfs dat het ontweken wordt, dat thema. Maar dat is natuurlijk omdat het waarheid bevat met betrekking tot onze bedeling. Wij kennen de Heer niet als koning. Hij is het wel. Maar hij openbaart zich niet als zodanig. Hij wordt ons ook niet als zodanig gepredikt. Hij wordt ons gepredikt als ons hoofd, onze herder, zoals het elders heet. Of zoals in Hebreeën heet, onze hoge priester. Wat volstrekt hetzelfde is trouwens hoor. En ik meen het. Onthoud dat vooral. Overal waar u leest over Christus als hoofd zou je ook een keer in moeten vullen. Als hoge priester of als herder. In Hebreeën gebeurt het trouwens ook. Want de uitdrukking hoge priester is nou eenmaal hoofdpriester. En verder wordt hij ook in Hebreeën, ik meen hoofdstuk 13 pas, wordt hij inderdaad genoemd de herder. De grote herder der schapen. Want ik zweer het je, dat heb ik vorige keer al gedaan, dat Petrus die Hebreeënbrief gelezen heeft. Hè, en dat hem daardoor, ik heb het u tamelijk uitgebreid laten zien, dat hem daardoor uiteindelijk het licht is opgegaan. Vandaar dat Petrus uitdrukkelijk verwijst naar de Hebreeënbrief. Petrus is die immers die de schapen zou hoeden. En die zichzelf ziet als een herder. En die Christus beschrijft als de overste herder, geloof ik. Maar hier in Hebreeën 13 heet hij de grote herder der schapen. Inderdaad, ja. Dat betekent gewoon hoge priester. Dus even tussendoor dan. Wat doet de herder voor de schapen? Hij brengt hen voedsel. Wat doet Melchizedek voor het volk? Hij brengt hen brood en wijn. Nou, bedoel ik maar. Meer staat er ook over hem niet in Genesis 14, dus daar zijn we gauw mee klaar. Zorgen dat er voedsel komt. Waaruit bestaat dus het voedsel? Uit woord. Ja, brood en wijn. Uit woord. En het is allemaal leven dus, hè. Want de mens leeft niet bij brood en wijn alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En het woord Gods is weer het leven Gods en daar zijn dat brood en wijn. Inderdaad, weer de uitbeelding van. Maar daarover zouden we het eigenlijk volgende keer moeten hebben. Goed, dus gaan we weer terug naar Hebreeën 2 vers 7. Gij hebt hem tot mens gemaakt. In elk geval. Daarna, hij is met met heerlijkheid en eer. Ik weet namelijk pas heel laat welk woord ik het eerste zal noemen. Maar er staat, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Bovendien heb ik een beetje Groningse achtergrond. Dus dat is altijd wat moeilijk dan, hè. Met eerlijkheid en heer. Daar heb ik voor het eerst gehoord over een eiland in de Emelen. Echt waar. Nou goed. Met heerlijkheid en eer heb jij hem gekroond. Mist dat niet, hè? Een koninkrijk ontvangen wel degelijk dus, want dat zit er ook in. En bovendien staat het in de volgende zin. Deze hoge priester is namelijk gesteld over de werken van Gods handen. Maar dat stond dus ook al een keer eerder. U zult merken, dezelfde gedachten worden nogal eens herhaald in Hebreeën. Ik kan er niet elke keer naar verwijzen. Maar als u uw lijstje compleet hebt, dan zet u het maar eens bij elkaar allemaal, hè? Al die herhalingen. Hij is gesteld over de werken van Gods handen. Hij is dus die zoon des mensen uit Psalm 8. Dat is leuk, hè? Zodat als daarover Christus gesproken wordt, dan is hij daar wel degelijk net zo goed de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, al staat de uitdrukking daar niet bij. En zo gaan we weer verder. Vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Nou ja, dat staat er, hè. Gesteld over de werken van Gods handen. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Hetgeen de verwijzing is naar de ene kant Psalm 8 en de andere kant Psalm 2. Of ja, psalm 2 ook, maar ik bedoel het niet. Het is psalm 8 en psalm 110, dat bedoel ik. En dat zonder uitzondering, zegt de rest van vers 8. Maar wij zien het nog niet. Oké, wij zien hem niet. En dan vers 9. Daar staat, wij zien, nou wat wij zien is uiteraard de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar er staat, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dus Jezus met heerlijkheid en eer gekroond is gewoon Melchizedek. Bij andere gelegenheden zeg ik, Jezus met heerlijkheid en eer gekroond is gewoon Christus. Maar dat zeg ik als ik 2 Korinthe 4 lees. En als ik Johannes 12 lees, nee Johannes 8 lees. Dan zeg ik, Jezus met heerlijkheid gekroond is de Heilige Geest. Nee, Johannes 8 staat, want de Heilige Geest, de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Zodat de verheerlijkte Jezus niets of niemand anders is dan de Heilige Geest. Het is nu helemaal zo, hè? Ja. Nou goed, weer verder. Vers 9 waren wij. Melchizedek is dus Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dan staat er, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij, door de genade God voor allen, opdat hij de dood smaken zou. En dat betekent dus dat deze Melchizedek inderdaad ooit stierf. Had hij dan geen kracht van onvergankelijk leven? Jawel, daarom stond hij ook uit de dood weer op. Want het was onmogelijk dat hij door de dood gehouden zou worden, zei Petrus in Handelingen 2. Ja, dus inderdaad, deze Melchizedek stierf ooit. Had automatisch in dat hij de dood overwon, maar dat staat een paar versen verder. Hij leed en stierf ooit. En daarna staat er in vers 10, want er betaamde hem, dat is God, want er betaamde God dat hij de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Waarmee dus gezegd is dat hij de overste leidsman is van de zaligheid van vele zonen Gods, uiteraard. Ik hoop dat u dat zo snel kunt lezen, anders moet u maar een keer de tijd voor nemen. Het is natuurlijk moeilijk als ik het zo snel zeg, maar het staat er nou eenmaal snel, hè? Hij betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat is God uiteraard, dat hij, God, vele zonen tot heerlijkheid leidende, hij betaamde dus God dat hij om vele zonen, zijn zonen uiteraard, hè, om vele zonen van God tot heerlijkheid te leiden, dat hij de overste leidsman van de zaligheid van die vele zonen zou heiligen door lijden. Dat verklaart dus waarom de Heer moest lijden. Maar het verklaart tevens dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de overste leidsman, dat is eigenlijk maar één woord hoor in het Grieks, hè? Degene die voorop gaat namelijk. En wie gaat er altijd voorop? Ja, dat bedoel ik, ja. De herder, zie je wel, de herder. Maar hier is het, de hoge priester. Leuk, hè? Het is echt hetzelfde. En daar hebben we het volgende keer wel over. In het Johannes-evangelie hebben we de Heer als herder uitgebreid. Maar in werkelijkheid dus, hebben we daar de Heer als de hoge priester van het nieuwe verbond. Zonder dat de term maar gebruikt wordt. Maar goed, de Christus is dus de overste leidsman. Degene die voorop loopt, betekent het gewoon. Hij is de overste leidsman van de zaligheid van vele zonen Gods. En die vele zijn wij tot op heden, uiteraard. Hij loopt voorop. Ja, dat kunt u gewoon zeggen. Hij is dus het hoofd, de eerste, van die vele zonen Gods. En dan is hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Trouwens, die gemeente wordt in de volgende verse genoemd. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, vers 12. En in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Zodat hij kennelijk is ook dope zangmeester. Ja, wis. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen, maar dat is hij wel. Zeker wel. En wij zijn het koor. Koor dan het koor aan de zee van kristal, die kent u toch, hè? Dat begreep ik als kind nooit. Koor dan het koor, dat... Dat je dat anders schreef, dat had ik toen nog niet in de gaten. Dat kon ik ook nog niet lezen, hè. Maar koor dan het koor, dat... Snap jij dat? Nou goed. Dan even terzijde. Hebreeën 2 vers 10 waren we nog. Hij is de overste leidsman van de zaligheid van vele zonen gods. En dan in vers 14 weer. Overmits dan de kinderen. Hier staat letterlijk kinderen. Vlees en bloedelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Staat dus weer, hij is mens geworden. Of in andere termen, Melchizedek is ooit vlees en bloed deelachtig geworden. Dat is ook een van de redenen waarom hij ooit in de gedaante van vlees en bloed min of meer aan Abraham verscheen. Hè? In Genesis 14. Nee, ik bedoel dat Christus, de Heer Jehovah, de Heer Jezus Christus, inderdaad in een min of meer menselijke gedaante aan Abraham verscheen. Waarbij hij zich voorstelde als Melchizedek. Nee, als koning der gerechtigheid en koning des vredes. Om het dan maar gewoon Nederlands te zeggen, want dat was wat het was. Hè? Koning der gerechtigheid en koning des vredes. En Abraham betaalde hem tiende, zodat Abraham wist wie Melchizedek was. Hij zou nooit aan iemand een cent betaald hebben. Lees de geschiedenis van Abraham maar na. Dan alleen aan de Heer zelf. En dat was hem ook, hè. Goed. Terug naar vers 14. Hij is dus mens geworden. Vervolgens staat er. Opdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had. Zodat er staat. Hij is gestorven. En hij is opgestaan uit de dood. Maar dat hadden we natuurlijk al. Maar het blijft herhaald worden. Hij is gestorven en opgestaan uit de dood. Je zou zeggen, hier gaat het dus al om de kracht van onvergankelijk leven, hoewel de uitdrukking pas veel later in Hebreeën staat. En verder staat er in deze zin, dat hij teniet gedaan heeft, degene die het geweld des doods had. Zeg maar gewoon de duivel. Hij heeft de dood teniet gedaan, maar hij heeft ook teniet gedaan degene die zich van die kracht, namelijk van de dood, van dat geweld, bediende. Want Satan heerst over deze wereld, maar het instrument, de macht die je daarbij gebruikt, is die van de dood. Daar komt het op neer. Dat kan ik nou slecht uitleggen, maar zo is het nou eenmaal. Ja, daarom gelooft niemand dat de Heer Jezus ooit geleefd heeft en stierf en uit de dood opstond. Nou ja, sommigen wel, maar ik had het over theologen. Maar... Ja, ik heb Wierzien gaan die elke keer noemen, omdat hij nou één keer even in de krant gestaan heeft, natuurlijk. Dus ik zou hem te veel eer doen, maar zo is het nou eenmaal, hè. Maar daarom gelooft men niet. Want als wij niet zouden sterven, kortom, als de mens inderdaad altijd voortleefde, zouden nu mensen leven die dat hebben meegemaakt en die dat zouden kunnen getuigen. Als er zijn Paulus, Petrus, Thomas, Jacobus, vind ik ook altijd een leuke. Toch? Maar nu zegt men, ja, dat is duizenden jaren geleden, wie zegt ons dat het waar is? He? Dan moet je maar geloven. Ja. Inderdaad, ja. Maar goed. De Heer Jezus Christus dus, beter Melchizedek, Christus dus, heeft teniet gedaan degene die het geweld des doods had. En hij heeft daarmee ook de dood teniet gedaan. Dat is vers 14. En dan vers 15. Daar staat dat hij verlossing heeft teweeggebracht of tot stand gebracht uit slavernij. Hij heeft verlost uit slavernij. Welke slavernij dan? Dienstbaarheid. Welke slavernij? Die van de dood. Want de mens is een slaaf van de dood. Maar hij is er zo aan gewend dat hij denkt dat het zo hoort. Ja. Is nu helemaal zo. Maar zo hoort het niet in elk geval. Ik ken niet op die uitdrukking van de dood hoort nu eenmaal bij het leven. Wat een onzin. Wat een onzin. Het zijn tegenstellingen, die horen niet bij elkaar. Ze completeren elkaar toch ook niet. Ze zijn niet elkaars complement, in de zin van samen zijn ze een eenheid. Wel, nee. He? De een maakt een eind aan het andere. Ze zijn elkaars vijand, vijanden horen niet bij elkaar. Die horen uit elkaar. Als mijn vijanden met elkaar slaag zien, halen we ze uit elkaar. Dan moet je niet zeggen, dat hoort zo. Leven en dood horen niet bij elkaar. Integendeel, dood is de vijand van het leven en de dood dient dus vernietigd te worden. En in principe is dat al gebeurd, al zien wij er niet zoveel van, maar dat past ook in Hebreeën natuurlijk, maar in wezen is dat al gebeurd. Of gewoon, dat is al gebeurd door de opstanding van Christus. En Satan heeft dus zijn machtsmiddel verloren. En als hij geen macht heeft, dan is hij overwonnen. En dat is hij ook, ja, precies. Dus deze hogepriester heeft verlossing uit de slavernij van de dood tot stand gebracht. Dat kan ook niet anders, hij is immers hogepriester wegens de kracht des onvergankelijke levens. En hij is de enige die uit de dood kon verlossen. Goed. Daarmee heeft hij trouwens ook verlost van de slavernij der wet. Dat is moeilijk uit te leggen, maar het hoort bij elkaar namelijk. Daar gaat de rest van de brief trouwens over, want het gaat juist om verlossing van het oude verbond. Van de wet, hè? Ja. Want de prikkel des doods is de wet, of hoe staat er de kracht, hè? Zoiets, 1 Korinthe 15, wat staat daar? Even gaan kijken. Dat wordt het allemaal bij elkaar genoemd. 1 Korinthe 15, vers 56. De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. De wet activeert dus de zonde en de zonde activeert de dood. Dat is wat er staat. En als je de middelste even weglaat, de wet activeert dus de dood. Dat klopt, want de wet heet dan ook prompt een bediening des doods. En een bediening der des verderfelijkheid in 2 Korinthe 3, hè? Onder andere dan. Terug naar Hebreeën 2. Waarin vers 16 staat, want waarlijk, hij, God, neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, zodat daar staat dat Melchizedek het zaad Abrahams is. Nou ja, Christus dus is het zaad Abrahams. Dat is niks nieuws, daar gaat het ook niet om, maar daar staat natuurlijk ook gewoon in Galaten 3, letterlijk. De belofte aan Abraham en zijn zaad, enkelvoud, het welk is Christus, staat daar. Ik zeg het iets korter dan het er staat, maar dat staat er wel. De belofte aan Abraham en zijn zaad, enkelvoud, zaad, het welk is Christus. Hier staat het ook. God neemt niet de engel aan, maar hij neemt het zaad, enkelvoud, Abrahams aan. Het welk is Christus, zeg ik er dus gewoon achteraan. Dus Melchizedek, dan wel de hoge priester en de ordening van Melchizedek, is het zaad Abrahams, dat is dus Christus. En overal waarover Abraham en de belofte aan Abraham en zijn zaad gesproken wordt, wordt dus gesproken over Melchizedek. En dus ook in Galaten. Kan niet missen, want Galaten gaat over verlossing van de wet en van het oude verbond dus. En over de heerschappij van de genade. Nou, dat is wat de Hebreeënbrief ook over gaat. Verlossing van dood en wet en van het oude verbond in het algemeen. En heerschappij van de genade die op de troon zit. Hoezo geen gemeentelijke waarheid, zeg ik dan. He? Precies. Goed. Nou, hij staat Abrahams, dan vers 17. Waar staat dat hij aan de broederen gelijk geworden is, maar dat is hetzelfde, hij heeft vlees en bloed aangenomen enzovoorts. He. Hij moest de broederen gelijk worden. Hij is dus gelijk aan de broederen, dat zijn wij dan, he, uiteraard. Die zoon nog als hij tot heerlijkheid geleid wordt, is ons gelijk geworden. Dus dat later nog een keer. Hij is ons gelijk geworden, opdat hij als onze gelijke ons zou kunnen vertegenwoordigen bij God. Of opdat hij als onze gelijke uit ons midden genomen zou kunnen worden om ons bij God te vertegenwoordigen in de zaken die bij God zijn. Maar dat was Hebreeën 5 vers 1, maar hier staat het. Opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. En ik splits het maar even uit. Er staat namelijk eerst opdat hij hoge priester zou zijn. En daarna staat er alsnog dat hij inderdaad barmhartig en getrouw is. Barmhartig. Daar hebben wij alle belang bij uiteraard. Barmhartig over ons, uiteraard. En vervolgens getrouw, dat wil zeggen, dat blijft ook altijd zo. Onveranderlijk. En juist daarom is hij de ideale hoge priester. En verder zou je ook moeten lezen in vers 17, dat hij hoge priester is in de dingen die bij God zijn, in de dingen bij God. Dat betekent dus, voor zover de dingen bij God gedaan moeten worden, doet hij ze. En niet wij. En aangezien die dingen bij God gedaan moeten worden voor ons, doet hij dat voor ons. Maar ook dat staat verderop in Hebreeën weer. Dus hij regelt de zaken die bij God zijn. En in het algemeen worden die samengevat in de volgende zin. Wat moet er dan bij God geregeld worden? Verzoening voor de zonden des volks. En hij doet verzoening voor de zonde des volks, zodat het vervolgens voor ons zaak is om bij dat volk te horen. En tot een volk kun je gewoon toetreden. Al ben je dan allochtoon, eventueel. Nee, ik weet niet wat het is, maar het is een populair woord, dus ik moet het af en toe eens tussen doen. Erin houden, goed. Maar inderdaad, het punt is dat in de volgende verse inderdaad staat, eigenlijk het hele volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, daar wordt het ingezet hoe men tot het volk hoort. Namelijk indien men de vrijmoedigheid en de roem der hoop behoudt. Of indien we deze vaste grond, het beginsel deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Kortom, indien wij geloven, want dat is wat er staat. Wij zijn zijn volk of zijn huis, vers 6 bijvoorbeeld van Hebreeën 3, wanneer wij geloven. En als wij geloven, horen we bij zijn volk. En hij doet verzoening voor de zonde van het volk, zijn volk namelijk. Zoals de hoge priester van het oude verbond verzoening deed voor de zonde van het volk Israël. Als je daar deel aan wilde hebben, moest je net als Naomi, of net als Rut bedoel ik, komen tot dat volk door te zeggen, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk, dan wel andersom. En doordat wij zijn gekomen tot geloof in de God van Israël, hebben we deel gekregen aan Israël. Of doordat we gekomen zijn tot geloof in de God van Abraham, hebben we deel aan de belofte aan Abraham. Precies hetzelfde. Dus hij doet verzoening voor de zonde des volks. Dat is wat bij God nodig is. Dat is wat hij doet. Dat is de beschrijving van de functie van de hoge priester. Hij verzoent de zonden van het volk. En dan vers 18. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, want de Heer heeft geleden, toen hij verzocht werd, staat er. En wanneer werd hij verzocht? Nou, zijn leven lang, hè? Zijn leven toch, hè? Ik zal het maar even eerder zeggen. Hij heeft geleden toen hij verzocht werd, uiteraard. Dat is namelijk lijden. Maar daarin kan hij degene die verzocht worden, ons uiteraard, zijn volk uiteraard, volk van de hoge priester, te hulp komen. En dus staat er, hij komt degene die verzocht worden te hulp. Want God is onze hulp. Wat zei ik nou? Ik zei Eliezer. Mijn God is hulp. En ik zei dus Eliezer, Eleazar. Je weet wie Eliezer was? Even snel nog, hè. Die geheimzinnige eerste Syrische Damaskener. Damascus. Hij heette waarschijnlijk Paulus. Maar eigenlijk, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar Eliezer, de eerste eigenlijke zoon van Abraham. Was daarna kwam Isaac. Een beeld van onze bedeling. En Eliezer is dus type van de hoge priester van de Nieuwe Grond. God die hulp is. Eleazar. De tweede hoge priester van het oude verbond. En als tweede hoge priester een beeld van de hoge priester van het tweede verbond. Dat is Melchizedek, Eleazar dus. Dan wel Lazarus. Het hoofd van dat huis. De volk dus. Op de Olijfberg. Maria Martha. Een beeld van 2 en 10 stammen. Ja, vooruit. Ja, de beeld van 2 en 10 stammen van Israël, Martha en Maria. Martha, de huisvrouw, betekent dat, die onder de wet was, dus de wet des mans. Dus een beeld van de 2 stammen, de 10 stammen, dat is Maria, de geliefde, maar goed, Maria, een beeld inderdaad van 10 stammen, maar samen één geworden door geloof in de Heer Jezus Christus, zich gesteld onder Lazarus, die is het hoofd van het huis. En Lazarus was degene die uit de dood opstond, over wie de Heer weende, omdat hij dood was, want de dood van Lazarus is eigenlijk gewoon de dood van de Heer Jezus zelf. Ziet hoe lief hij hem had. Ja, wat wil je? Eigenlijk zijn ze in zekere zin identiek. Ja, daar gaat het om, hoor. Dat is Lazarus. En dan heb ik het nog niet eens gehad over die andere Lazarus. Die arme. Zie, uw koning komt, arm. En hij is een heiland, ligt aan de poort bij die rijke man, want dat zijn de fariseeën, onder de wet levend, rijk en prachtig. En hij stierf. En hij stond uit de dood op om de broeders van die rijke man alsnog het evangelie te prediken. En als de rijke man staat voor de 2 stammen van Israël onder de wet, die alle dagen rijk en prachtig leven, is de volgende vraag, wie zijn die broeders van die rijke man dan? Dan kom je bij de 10 stammen terecht. Leuk, hè? Doe ik er zo tussendoor. De Bijbel staat er vol mee. Je moet het alleen even zien, natuurlijk. Maar goed, Lazarus, Eleazar, Eliezer, of hoe je maar heet, mag altijd beschrijving van de hogepriester van het Nieuwe Verbond in bedekte termen. Het gaat per slot om een verborgenheid. Namelijk God die hulp is of de hogepriester die te hulp zal komen voor degene die verzocht worden. En dan laten we het eerst weer even bij, want het is echt alweer helaas hoog tijd voor de koffie. Wij waren inmiddels terechtgekomen zo ongeveer bij Hebreeën 3, waar in vers 1 staat dat wij zouden aanmerken de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus, zodat hij niet alleen genoemd wordt hoge priester, maar ook apostel. Je zou in dit verband deze termen bij elkaar moeten optellen. Het is namelijk een soort van hendiadis. Apostel betekent gewoon een gezondene. En dus staat er eigenlijk dat hij een gezonden hoge priester is. Een hoge priester met een zending. Daar komt het op neer. Van God uitgezonden. Om mens te worden enzovoorts. Om mens te worden, te sterven en uit de dood op te staan. En daarna van de mens uit weer gezonden. Ons voorgegaan namelijk. En ons vooruitgezonden naar God toe. Naar de hemel zelf. Dus apostel en hoge priester, namelijk een gezonde hoge priester. Onze belijdenis. En onze belijdenis betekent die wij belijden. En in gewoon Nederlands, in wie wij geloven. Want daar gaat het om. In wie wij geloven. En die heet Jezus. Er staat Christus Jezus, maar ook dat is een misverstand. Hij is het wel, daar gaat het niet om, maar de naam Christus staat er niet bij. Het gaat er uitdrukkelijk om dat hij mens is. Blijkt trouwens uit de volgende verse ook, hè? Vlees en bloed aangenomen, ons in alles gelijk geworden, opdat hij hoge priester zou zijn, vers 17 van hoofdstuk 2. Die hoge priester heet dus Jezus. Omdat het de mens, Jezus is, die werd aangesteld tot hoge priester. Dat hij ook de Christus is, natuurlijk, dat is duidelijk. Maar strikt genomen staat dat niet in dit vers. Voort staat er in vers 2 dat hij getrouw is, deze hoge priester dus, dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Dat wil zeggen aan degene die hem tot hoge priester gesteld heeft. En later staat wie dat gedaan heeft, in hoofdstuk 5 staat dat, hè? God zelf namelijk. Maar deze hoge priester vertegenwoordigt ons bij God. Doet ook van alles voor ons, maar niet in dienst van ons, want hij is niet door ons aangesteld. Integendeel, hij is door God aangesteld. Daarom is hij niet trouw aan ons, maar hij is trouw aan God. En daarmee is hij ook ons voorbeeld, want wij worden ook geacht trouw aan God te zijn, uiteraard. Maar hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft, en waarmee twee dingen gezegd worden. De ene kant dat hij door God is aangesteld. In tweede plaats dat hij aan degene die hem aangesteld heeft ook inderdaad trouw is. Waarna vervolgens staat in vers 2 en 3 dat hij hoger is dan Mozes. Meer of hoger is dan Mozes. En het gaat niet zozeer om die twee personen natuurlijk. Maar gaat erom dat Mozes nou eenmaal de middelaar is van het oude verbond. De wet is door Mozes geworden. En genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En het punt is dat genade en waarheid, en dus het nieuwe verbond, hoger en meer is dan het oude verbond. En dat is in het algemeen ook zo ongeveer de strekking van deze Hebreeënbrief. Dus Hebreeën 3 vers 3. Melchizedek is meer dan Mozes. Maar dat betekent, het nieuwe verbond is meer en hoger dan het oude verbond. Waarna uiteraard de lezers worden opgeroepen om het oude verbond los te laten. En zich te plaatsen onder het nieuwe verbond. Waarna in vers 6 staat dat hij zoon en dus erfgenaam is van het huis waarover hij gesteld is. Hij is erfgenaam van zijn huis en er staat meteen bij wat het is, de gemeente. Hij is de zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn, indien wij maar geloven. En in plaats van dat geloven staat, de vrijmoedigheid en de roem der hoop behouden. Tot het einde toe staat er ook niet, tot het einde toe vast. Staat hier niet, maar dat maakt niet zoveel uit, want dat staat wel in vers 14. Er staat dezelfde uitdrukking dan verder. Maar het gaat erom dat wij gewoon in hem geloven. En als we dat doen, zijn wij zijn huis. Het hadden kunnen zijn, zijn wij zijn kudde en dan is hij de herder. Of dan zijn wij zijn lichaam. Ons lichaam is toch ons huis, kan dat niet missen. He? Dan zijn wij zijn lichaam en is hij het hoofd. Precies dezelfde gedachtegang, maar weer ontleend aan andere brieven. He? Korinthe, Efeze met name. Het is dezelfde waarheid. Waarna, de rest van het hoofdstuk, vanaf vers 7 is dat dus eigenlijk, uitgebreid de mens, de lezer oproept om in hem te geloven en niet het voorbeeld te volgen van het ongeloof van het Israël levend onder Mozes. Kortom, onder Mozes was men in het algemeen ongelovig, laat ons onder Christus gelovig zijn. Of anders, het volk was in opstand tegen Mozes, maar nu worden wij opgeroepen om Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, te volgen. En dat in het licht van dat het nieuwe verbond, Christus dus ook, meer is dan het oude verbond, namelijk Mozes. En die gedachtegang wordt verder ontwikkeld tot aan vers 14 van hoofdstuk 4. Dus gewoon één oproep tot geloof. Maar dan in hoofdstuk 4 vers 14, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Dat is een mooie uitdrukking, omdat het een samenvoeging is van de twee uitdrukkingen. Nou, de twee weet ik niet, maar in ieder geval van twee uitdrukkingen voor hoge priester. De een is inderdaad hoge, dat wil zeggen hoofdpriester, want dat is het eigenlijk. Maar een hoofd is per definitie hoog. Ik had het niet helpen, dat is nou eenmaal de betekenis van de Hebreeuwse term. Resh, of Rosh, Kohen. En de andere uitdrukking voor hoge priester of voor hoofdpriester is inderdaad grote priester. In onze Nederlandse vertalingen merken we er niks van, want het is altijd gewoon vertaald met hoge priester. En zelfs als één woord, terwijl het dat van oorsprong ook niet is. Er is maar een Engelse Bijbel, zijn het ook twee woorden. High priest. Gewoon twee woorden. Maar het is dus of hoofdpriester of grote priester. En wij pak, gooien ze door elkaar en zeggen, nou ja, gewoon hoge priester, één woord. Maar hier vind je de beide Hebreeuwse termen samengevoegd, namelijk grote hoge priester. En dat, die nadruk op groot en hoog is er natuurlijk, omdat dit de hoge priester is niet van het oude verbond, maar hij is groter dan de grote priester van het oude verbond. Of hij is hoger dan de hoge priester van het oude verbond en daarom worden de uitdrukkingen samengenoemd. Grote hoge priester. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, en dan staat er in vers 14 dat hij door de hemelen is gegaan. De hemelen is doorgegaan. Dat geldt dus voor de hoge priester. Hè? Hij is de hemelen doorgegaan. En dat betekent in de praktijk, hij is verhoogd geworden door de hemelen heen. Ik denk dat je daarbij moet denken aan de beide hemelen, maar het maakt niet zoveel uit. Hij is de hemelen doorgegaan. En dat is wat we in andere schriftplaatsen natuurlijk ook lezen, ook buiten de Hebreeënbrief. Hij is de hemelen doorgegaan, later in de Hebreeën wordt erop teruggekomen. En dan staat er in vers 15... Want wij hebben geen hoge priester die niet. En dat is twee man ontkenning, dus het is hetzelfde als een bevestiging. Er staat dus gewoon, wij hebben een hoge priester die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat is wat de hoge priester doet. Medelijden hebben met onze zwakheden. Want door zwakheden worden wij verzocht. Als we geen zwakheden hadden, zouden we niet verzocht kunnen worden. En die verzocht wordt, leidt daardoor. Dat hebben we net al gezien. En hij leidt mee in onze zwakheden en in onze verzoeking. Maar dat stond er al, hè. Hij heeft dus medelijden met onze zwakheden. Maar aan het eind van hoofdstuk 2 stond, hij komt te hulp, degene die verzocht worden. En hij komt dus te hulp omdat hij medelijden heeft met ons, die zwakheid hebben en daarom verzocht worden. Niet door God, want de mens wordt niet verzocht door God. Dat heb ik dus nagevraagd aan Jacobus. En de verzoeking komt of van de duivel of van de eigen begeerte van de mens. En in de praktijk is dat hetzelfde. Want zonder begeerte zou de duivel ons niet kunnen verzoeken. Zo zit er gewoon, de duivel sluit aan, doet een appel op de begeerte van het vlees, zal ik maar zeggen. Dat doet God niet, dat doet de duivel. En wij hebben een hoge priester die ons in die verzoeking inderdaad te hulp komt. Daar zouden wij uit moeten leven. Een dwaas dan, hè, dat sommigen denken dat God ons verzoekt. Hoewel zij regelmatig bidden. leidt ons niet in de verzoeking. Nou goed. Hoofdstuk 4 vers 5. Dus. Hij heeft medelijden. Hij leidt met ons mee. Hij heeft medelijden met onze zwakheden. En daarna staat er dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, dan wel geworden. Hij is in alle dingen verzocht gelijk als wij, want hij was ook zelf met zwakheid ontvangen. Staat verderop in de Hebreeën. Spreekt over zijn leven als mens in de dagen zijns vleeses. Volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5. En dan staat er, toch zonder zonde, dat heeft trouwens met de zonde als zodanig niks te maken. Zonde in Hebreeën, zeker in Hebreeën, maar in veel andere plaatsen ook, is gewoon ongeloof. Ik kan het dan moeilijk meer uitleggen, maar in Hebreeën is dat zeker zo. Zonde is ongeloof. In Romeinen ook hoor. Rechtvaardigheid is geloof. We zijn door één zonde, die van Adam, zijn alle mensen zondaren, en door één rechtvaardigheid wordt een mens gerechtvaardigd. En daarna staat er, door de ongehoorzaamheid van die ene zijn vele zondaren, klopt precies, door de ongehoorzaamheid, door die ene zonde namelijk, dat is ongeloof namelijk, hè? Want ongehoorzaamheid is ongeloof. Door ene zonde, namelijk door één ongehoorzaamheid, namelijk door één ongeloof, is de dood in de wereld gekomen en is de mens zondaar geworden. En door één rechtvaardigheid, ofwel door de gehoorzaamheid van die ene, het eind van Romeinen 5, dus door het geloof van die ene, worden wij gerechtvaardigd. Zonde is dus gewoon, in principe, ongeloof. En dat staat hier, waarom zou een mens verzocht worden? Wat is de bedoeling daarvan, van de tegenstander? Waartoe wil de verzoeker de mens brengen? Wat tot ongeloof uiteraard. En van de eer staat, hij is in alle dingen verzocht geweest, toch. Zonder ongeloof. Hij is niet tot ongeloof gekomen en daar gaat het volgende hoofdstuk over. Hebreeën 5, want daar staat inderdaad dat hij geloof, gehoorzaamheid namelijk, geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En dus in de verzoeking is zijn geloof geoefend geworden. In plaats van tot ongeloof te komen, werd zijn geloof geoefend. Dat zijn twee mogelijkheden, hè? Ja, dat is net als hard fietsen aan. Of je hebt geen benen meer en je zit stuk, of hoe heet het maar allemaal. Hè? En dan moet je opgeven. Of je wordt er juist door geoefend, gesterkt. En het laatste is meestal de bedoeling, heb ik begrepen. Ik hoop het ons in de praktijk te brengen. Goed, Hebreeën 4. Waardoor staat, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Precies als wij. Namelijk, het ging niet zozeer om zondige daden, maar het ging erom de Heer te brengen tot ongeloof. Dat is de verzoeking die in principe over elk mens komt en waar de meeste mensen ook meteen voor vallen. Ze worden tot ongeloof gebracht namelijk. Het heeft niks te maken met de zondige natuur of het doen van zondige daden. Het gaat om wat in het hart is. Brengen van de mens tot ongeloof. En van de Heer Jezus staat, die is niet tot ongeloof gekomen. Dat is een voorbeeld wat wij inderdaad na kunnen volgen. En dat is ook het voorbeeld wat hij ons heeft nagelaten. Dat van geloof uiteraard. Niet zozeer van dat hij geen zonde gedaan heeft, want dat is heel het punt niet. Het gaat erom dat hij niet tot ongeloof gekomen is, maar trouw gebleven is aan het woord Gods. En als je nu begrijpt wat ongeloof is, wel, ongeloof is ontrouw aan het woord van God. Hij is dus trouw gebleven aan het woord van God, ondanks alles. En heeft kruis gedragen en heeft de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand de majesteit in de hoogste hemel, Hebreeën 12 vers 2. Hè? Dat raffel ik nou af, omdat ik het altijd zeg. Hè? Dat zeg ik alle dagen ongeveer, dus dat is het nou eenmaal. Hè? Goed, hij is in alle dingen verzocht geweest, deze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, maar niet tot ongeloof gekomen. En dan vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Volgende punt, Melchizedek, de hoge priester, is gezeten op de troon der genade. Zijn heerschappij dus wordt gekenmerkt door genade. En dat is het tegenovergestelde van wet. En daar heb je het, door de verhouding Mozes en Christus. Genade heerst. Door die ene, dat was ook het eind van Romeinen 5. Helaas neem ik de tijd niet om dat met u te laten zien. Maar echt, dat staat er allemaal. Hè? Door het geloof, door de gehoorzaamheid, door de ene rechtvaardigheid van Christus, worden wij gerechtvaardigd, krijgen we deel in de verlossing enzovoorts. En vervolgens staat dat genade heerst door die ene, die en door de gehoorzaamheid van die ene. Dat wil zeggen, genade zit op de troon, genade heerst doordat Jezus van Nazareth een gelovige was en is. Dat staat in Romeinen 5. Nou, dus Hebreeën 5 staat precies hetzelfde. Hebreeën, wat nu volgt dan, hè. Maar even 4 vers 16 nog. Laat ons gaan tot de troon der genade, waarop die hoge priester gezeten is. Zijn heerschappij wordt dus gekenmerkt door de genade. Trouwens, dat was niet alleen Romeinen 5, maar ook Romeinen 6. Er staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Gij wordt niet beheerst door de wet. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat betekent dat genade heerst. Inderdaad, ja. Dan heb ik nog niet eens gehad over de Galatenbrief. Vervolgens, vers 16, staat er wat deze hoge priester geeft. Namelijk, barmhartigheid en genade en hulp. Drie begrippen dus achter elkaar. Genade of barmhartigheid, dat is hetzelfde als uit 2 vers 17. Genade, vanwege die troon. En vervolgens, om geholpen te worden, te bekwame tijd. En in vergelijking met 2 vers 17, om geholpen te worden wanneer wij verzocht worden. En dat gebeurt niet alle dagen. En bovendien, om geholpen te worden wanneer hij het nodig vindt dat er hulp komt. Want er staat ergens anders dat God niet toestaat dat wij bovenmate verzocht worden. Want dan komt hij ons te hulp dus. Dat is wat Christus doet, de hoge priester. Goed, dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 5. Waar staat alle hoge priester uit de mensen genomen. Dat betekent dus dat Christus, Melchizedek, dus ook uit de mensen genomen is. Hij werd mens. Niet alleen om te sterven, maar ook hij werd mens, opdat hij als mens uit de mensen genomen zou kunnen worden om de mens bij God te vertegenwoordigen. Om hoge priester te zijn dus. En hij is daar vervolgens gesteld, hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft, zei hoofdstuk 3. En hier staat, hij wordt gesteld als hoge priester, aangesteld, ten behoeve van de mensen, maar dan wel in de zaken die bij God zijn. Hij dient niet hij is niet aangesteld ten behoeve van de mensen in de zaken die bij de mensen zijn. Sommigen denken dat. Dat is Sinterklaas. Dat is een andere heilige. Nou ja. Maar dat is het dus niet. Hij is aangesteld voor de mensen. Dat is waar. Voor zijn volk. Dat is waar. Voor de gelovigen. Dat is allemaal waar. Maar in de zaken die bij God zijn. Dat stond in hoofdstuk 2 natuurlijk ook. In vers 17. En hier staat het weer een keer. Hij regelt niet onze aardse zaken, hij regelt onze zaken bij God. En die zijn uiteraard veel belangrijker, al hebben sommigen dat kennelijk niet in de gaten. Dus hij wordt gesteld voor de mensen, hij is eerst uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen de zaken die bij God te doen zijn. En wat was er bij God te doen? 2 vers 17, om de zonde des volks te verzoenen. Dat staat daar ook, hè. Hij is barmhartig en getrouwe hoge priester in de dingen die bij God zijn, om de zonde des volks te verzoenen. En hier staat, in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonden. Het punt is namelijk, dat de hoge priester van het oude verbond inderdaad gaven en slachtofferen bracht, om de zonden des volks te verzoenen. En de gedachte is dat de Heer Jezus dus ook iets dergelijks doet, dan wel gedaan heeft. Dat laatste natuurlijk, gedaan heeft. Namelijk een offer brengen. En verder staat er, vers 2, dat deze hoge priester behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende. Dat betekent niet dat hij veel, of tamelijk veel, medelijden heeft met de onwetende en dwalende. Maar dat betekent dat hij medelijden heeft met onwetende en dwalenden gelijk het behoort. Zoals betamelijk is, zoals behoort. Want dat is de echte betekenis van het woord behoorlijk. Nou, over dat woord hebben we het al eens gehad, geloof ik. Het is een woord dat zijn betekenis in het Nederlands tegenwoordig, ineens, het is een modeverschijnsel, volledig verloren heeft. Hè? Ja, ik hoor het vaak noemen en dan denk ik altijd, meteen, men had ook onbehoorlijk kunnen zeggen, verandert niks. Hè? Iemand is behoorlijk gevallen, ze hebben een behoorlijk dwars gezeten. Er was een behoorlijk aantal gewonden, waar was het ook weer op Corsica, geloof ik, hè? Een behoorlijk aantal gewonden. Ja, behoorlijk. Onbehoorlijk. Onbehoorlijk aantal, dat hoort namelijk helemaal niet zo. Hè? Dus behoorlijk medelijden hebben met de dwalende wil zeggen dat dat noodzakelijk is, dat het zo hoort. Naar behoren. Die dus naar behoren medelijden kan hebben met onwetende en dwalende, dat zijn die twee categorieën maar één. Want iemand die onwetend is, dwaalt. En iemand die dwaalt, is onwetend. Soms willens en wetens onwetend. Maar dat is wat moeilijk te maken. Voor Petrus, die maakt het soms nog moeilijker dan Paulus, kan je nagaan, hè? Ja, dus willens, willens is dit hun onbekend, hè? Dan zijn ze willens en wetens onwetend. Ja. Maar niettemin, hij kan behoorlijk, nou we horen medelijden hebben met onwetenden en dwalenden. En we hebben al gezien dat het medelijden en de hulp rechtstreeks te maken heeft met verzocht worden. En inderdaad, verzocht worden leidt tot ongeloof, en ongeloof en onwetendheid zijn synoniemen. Als men ongelovig is, weet men ook niet. Paulus zei dat tenminste. Hij was ongelovig in zijn onwetendheid, hè? Zei hij. Of onwetend in zijn ongelovigheid. Dat wil ik afwezen. Het verschil lijkt me niet zo groot. Maar ongelovigen zijn al in het algemeen onwetend, hè? En andersom ook, onwetend is en ongelovig. Maar waar het hier om gaat is dat de Heer medelijden heeft met degene met die onwetend zijn en dwalend zijn. Dat betekent dat hij inderdaad hen weer op het rechte pad brengt en hen hulp verleent. Merkt u ook dat we het ineens over de herder en de kudde hebben en over het weggelopen schaap en dat soort zaken meer? Het dwalende schaap. Prachtige uitdrukking overigens. Hè? Hij legde het op zijn schouders neer en bracht het tot de kudde weer. Dat is het verhaal, ja. Dus die behoorlijk medelijden kan hebben met onwetende en dwalende, dat is wat van een herder verwacht mag worden. Dat is hij natuurlijk ook. Goed. En hij kan dat omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dat betekent gewoon omdat hij zelf ook mens is. Er staat niet dat hij zwak is, hoor. Maar hij is met zwakheid omvangen of eventueel bekleed. Dat slaat op het feit dat hij mens is. En als u dat te moeilijk vindt, dan betekent toch in elk geval dat hij herinnering heeft aan zijn eigen dagen des vleeses. En aan zijn eigen verzoeking toen hij op aarde leefde enzovoorts. Maar in het algemeen blijft waar dat hij nog steeds mens is en ook altijd zal blijven. Nee, het is maar een halve waarheid, maar daar gaat het nou maar even over, over deze helft. Hij is mens, hij is met zwakheid omvangen, hij kan zich inleven in de omstandigheden van een mens en doet dat ook. En dus ook in onze omstandigheden. Vandaar dat hij ook beschreven wordt als onze trooster. Omdat hij inderdaad met zwakheid omvangen is. Dat was vers 2 van Hebreeën 5. En daarna vers 3. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. Hij offert dus, of hij moest, of moet, offeren voor de zonden. Deze hoge priester. En ja, ik loop natuurlijk razendsnel door mijn tijd heen, dus voor de goede orde zeg ik het, ik zal er wel weer op terug moeten komen volgende keer, maar ik zeg het er maar even bij. Het offer wat deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek bracht, offer wat Christus gebracht heeft, is uitdrukkelijk niet het offer wat hij bracht aan het kruis, als u dat tenminste zo wil noemen. Dat kan namelijk niet, het strekt onmogelijk op grond van wat er in de volgende hoofdstukken allemaal over staat. Want daar staat dat hij, toen hij op aarde was, helemaal geen hoge priester was. Want hij leefde onder de wet. Gelaten zegt het trouwens ook, in Gelaten 4. Hij leefde onder de wet. En het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niks gezegd heeft over de priesterschap. Dat was Hebreeën 7 vers 14 uit het hoofd. De Heer was niet uit Levi, maar uit Juda. Hij kan dus nooit priester geweest zijn. En hij kan dus ook niet een priesterlijk werk gedaan hebben. Want hij was geen priester. Hij kan dus ook niet een offer gebracht hebben. Nou, dan zal ik dat maar eens uitleggen. Weet u wat het is? Dan wil ik helemaal aan het begin beginnen. Een offer brengen heeft nooit wat van doen met de dood. Een offer brengen wil niet zeggen sterven of iets of iemand ter dood brengen. Integendeel. Het offer is in het algemeen juist dat dat wat dood is, in het algemeen, er zijn enkele uitzonderingen, maar dat dat wat dood is, de uitzondering is bijvoorbeeld een maaltijd, maar daarvan kun je niet zeggen dat die leeft of dood is. Hè? Maar in het algemeen is een offer dat dat wat dood is inderdaad tot God gebracht wordt en daarmee levend gemaakt wordt. Of andersom, het wordt levend gemaakt en dan gaat het naar God. Dat is een offer. Want een gode welbehagelijk offer is nog altijd een levend offer. Nou ja, voor het gemak dan Romeinen 12, hè? Vers 2 of zo. Bidt u dan dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig, gode welbehagelijk offer. Want het punt is dat de offerdieren, om het dan maar heel concreet te zeggen, dat de offerdieren die op het altaar gebracht werden, daar niet gedood werden. Het was net andersom. Zij waren al dood. En daarna werden ze gebracht op het altaar. Er werd nooit een dier gedood op het altaar. Toch? Ja, nee, dat is zo. Ze werden desnoods tot aan het altaar gebracht en bij het altaar gedood. Maar niet op het altaar. Wat op het altaar gebeurde, is namelijk helemaal niet de uitbeelding van de dood. Nooit zelfs. Het is de uitbeelding van leven. Want het wordt in brand gestoken, het vuur komt erin, en het vuur, dus het vuur wat oorspronkelijk door God zelf uit de hemel gegeven werd. En vuur is synoniem met geest. En geest is leven, vuur is leven. Iemand kan een vurige geest hebben, dan is je niet dood, hoor. Toch? Nee, juist niet, hè? Daar gaat het maar om, hè? Dus inderdaad, op het altaar komt het vuur erin, komt er het leven van God in. En als het leven van God erin komt, wat gebeurt er dan? Dan stijgt het op tot God. Dat is wat met het offer gebeurt. Het is een beeld van opstanding. En opstanding is altijd na de dood, vandaar dat de offerdieren tevoren gedood werden. Daarna dikwijls ook gereinigd. En hoe heet zoiets? Ontleed. Ontbonden in factoren, wou ik zeggen, maar ik bedoel eigenlijk redenkundig ontleed, hè? Zo, nou goed. Niet de mensen werden schoongemaakt enzovoort, werd allemaal keurig verzorgd. Dat is niet meer in beeld van de dood, dat is leven. Dan worden de dingen georganiseerd. Dit hier, dit daar, enzovoorts. En een deel verdween ook. En werd buiten de lege plaats in het vuur verbrand en dat soort dingen meer. Dat was niet voor de Heer bestemd. Maar het offer zelf, over het altaar, niet om te sterven, maar nadat het gestorven was, er stijgt op tot God. Nou, dat is waar het om gaat. De offers beelden dus niet de dood uit, de offers beelden opstanding uit de dood uit. En zelfs in het algemeen hemelvaart. Niet helemaal altijd, hangt vanaf over welke offers het gaat, want er zijn nogal wat verschillende. Maar het is altijd een beeld van opstanding, dat is waar het om gaat. Goed, het offer wat de Heer bracht, bracht hij dus niet aan het kruis. Het offer dat hij bracht, is dat hij zich beschikbaar stelde nadat hij uit de dood opstond, als de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Daar wijdde hij zich aan. Om niet zichzelf te dienen, maar zijn hemelse vader te dienen en dat ten behoeve van ons. Dat heet een offer. En daarom zegt Romeinen 12 vers 2, bid u dan dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat is precies wat de Heer Jezus ook gedaan heeft namelijk. En dus stond hij op uit de dood. En zijn de levende Christus opperde dus zichzelf, staat vele malen in Hebreeën in de volgende hoofdstukken, maar ik kom er helaas nou niet meer naartoe. Maar hij opperde zichzelf. En daarmee werd hij hoge priester, zodat hij tegelijkertijd is de hoge priester en het offer. Maar het offer was niet zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Dat ging eraan vooraf. Dat staat er ook duidelijk. Ja, vraag me niet waarom er zoveel anders over gepraat wordt, want dat weet ik ook niet. Ik vind het beroerd genoeg om het zo te moeten zeggen, maar dit is wat de schrift erover zegt. Er staat uitdrukkelijk dat hij hoge priester is geworden bij zijn opstanding uit de dood, toen werd aangesteld doordat God tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, enzovoort. Dat is trouwens hier de volgende verse in Hebreeën 5. En bovendien er staat dat hij dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens en omdat hij altijd leeft. Dat kon daarvoor niet gezegd worden, want hij zou nog sterven. Maar sinds zijn opstanding uit de dood leeft hij altijd. Er staat op vele plaatsen, denk met name nu ineens aan Romeinen 6. Hij is daar zonder eenmaal gestorven. Het had Hebreeën kunnen zijn, maar dat is ook leuk. Maar het staat in Romeinen, hetzelfde waarheid. Hij is der zonde, Romeinen 6, eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden, de dood heerst niet meer over hem. En sindsdien dus is hij aangesteld als priester. En als hij als priester een offer gebracht heeft, moet het een offer zijn wat hij gebracht heeft na zijn opstanding uit de dood. Nou, het staat op vele plaatsen, met name in de brieven van Paulus, dat hij zichzelf heeft overgegeven, Goden tot wel riekende reuk. Dat hij zich overgegeven heeft aan, dan wel ten behoeve van, dan wel gewoon voor de gemeente, dat is zijn volk, om die gemeente te reinigen en heilig en zonder vlek of rimpel aan zijn hemelse vader voor te stellen enzovoort. Dat is het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het werk waartoe hij zich geofferd heeft. Eenmaal. En dat gebeurt niet vaker, omdat het altijd zo blijft. Hij blijft dus die hoge priester en hij is dat offer. Dat is het. Ja. Ja, dat is waar. Dat is correct hoor. Ja, dat is correct. Ja, het punt is inderdaad dat in Hebreeën 5 vers 1 tot 3... in principe, nou eigenlijk tot en met vers 4, slechts gesproken wordt over het priesterschap van het oude verbond. Van Aaron dus. Maar dat wordt daar genoemd omdat het model staat voor het priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Zodat ik meteen al zeg dat het over Christus gaat. Maar strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. Strikt genomen gaat het hier letterlijk over het priesterschap van Aaron. En daarom staat er ook in vers 2 dat die hoge priester behoorlijk medelijden kan hebben met onwetende en dwalende. Later staat er dat de hoge priesters van het oude verbond dat niet konden. Dat zou wel zo moeten, maar zij konden dat niet. Jawel.
Ja, aan de ene kant wel gezegd, maar aan de andere kant niet.
Ja, oké. Er gaat namelijk, de Heer Jezus heeft namelijk één offer gebracht, dat is voor zichzelf en het volk. Niet als twee verschillende, maar inderdaad als één geheel. Maar verder maakt het niks uit. Om derzelfde zwakheid, vanwege die zwakheid, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. De hoge priester van het oude verbond moest dat twee maal doen. Eenmaal voor zichzelf en eenmaal voor het volk. Voor de hoge priester van het nieuwe verbond staat dat niet. Dus één geheel namelijk. Het gaat hier ook niet om twee dingen. Er staat gewoon dat hij moest offeren. Voor wie dan? En het antwoord voor zichzelf wordt goed geregeld. Het antwoord voor het